je daaraan denken dat we allemaal zoals we hier zijn, denk je dat we kunnen zeggen, ja, ik heb dat en dat heel graag gewild, ik heb dat en dat willen realiseren en het is gelukt. Dan kun je dat bijvoorbeeld zeggen over heel concreet wat ik aan reparatie aan mijn auto aan het doen ben. En wat op dit moment al gelukt is, en het is best wel gecompliceerd, maar dan kan ik zeggen, dit is het begin. Ik begon toen en toen aan dat project om in dit geval distributieriem te vervangen. En ik hoop het inderdaad nog straks af te hebben of in de loop van de week. Dat zien we allemaal wel. Maar dan is het iets heel concreets en tastbaars. Dan is er een onderdeel vervangen. Er zijn ook allerlei andere zaken die je niet altijd zo concreet kunt maken. Bijvoorbeeld, ik herinner me dat in de tijd in België, dat mensen wel eens zeiden van ja, als het dan ging over opvoeding van kinderen, ik heb altijd het goede voorbeeld gegeven. Dacht ik van, hè? Altijd het goede voorbeeld? Ben je nooit boos geworden of iets wat, hè? En dan kun je zeggen, ja maar, kun je als het goed gaat met je kinderen, je kleinkinderen, als je in je huwelijk of in je alleengaan het goed gaat, kun je zeggen, oké, dat heb ik gerealiseerd? Of besef je dan dat je afhankelijk bent van de Almachtige God? Voor mensen die in het bedrijfsleven zitten of eigen zaken of wat dan ook, of onderwijs geven, wat is het mooi dat dingen lukken? Wat is het mooi voor mensen die bijvoorbeeld in de verkoop zitten, dat je kunt zeggen, ja, aan het eind van de dag, dat was vooral vroeger zo, dan had je een orderblok en dan heb ik zoveel genoteerd. En dan kon je bij je baas komen en dan kon je zeggen, hey, kijk, ik heb mijzelf al lang en breed terugverdiend. In die hele week heb ik eigenlijk al de hele maand terugverdiend. Dat er resultaten zijn. Dat noemen we tegenwoordig ook resultaatgericht. Wij willen een resultaat hebben. Als ik dan denk aan de man waarvan wij gaan lezen aan Jeremia, dan is dat iemand waarbij je kunt zeggen, nou, wat is resultaatgericht zijn? Toen hij werd geroepen als een jonge man, en de Heere God hem in heel duidelijke termen aangaf van jij hebt een missie en je hebt een opdracht. Het gevolg is dat je niet zult kunnen trouwen, je zult alleen blijven. God vertelde hem van tevoren eigenlijk al dat hij, wat ze in het Engels noemen, een party wrecker zou zijn. Daarmee wordt bedoeld iemand die op een feestje komt, die A, en niet uitgenodigd is, en B, zodra hij of zij verschijnt, dan hoor ik het, oh nee, daar heb je hem of haar weer. Een man die het op een bepaald moment zo moeilijk heeft, omdat hij een bepaalde boodschap geeft, waarvan God zegt, eigenlijk kun je het resultaat vergeten. Wat was zijn boodschap? En hij leefde dus in, hij heeft meegemaakt de val van Jeruzalem in 586 voor Christus. Hij komt 150 jaar na Jesaja. Jesaja, waarvan je nog leest dat hij het volk van God het oordeel moet aanzeggen en dat ze nog kunnen luisteren. En Jeremia is een aantal jaren later, dus ongeveer 150 jaar later, en dan is het eigenlijk voorbij. En dan moet hij een boodschap brengen, waarbij God zegt, ik wil dat je het volk, het Joodse volk, en mijn volk, mijn eigen volk, gaat aanzeggen wat er gaat gebeuren, dat het oordeel gaat komen, en ik zeg je er meteen bij, dat ze zullen niet, nooit, never naar je luisteren, en ze zullen nooit doen wat jij vraagt dat ze zullen moeten doen. Sterk niet alleen wat je vraagt, wat je opdracht is dat jij moet doen. Ik heb dat eens proberen te vergelijken. Toen ik in 1995, nee wacht even, dat was niet 1985, werd gevraagd om voorganger te worden in Antwerpen. Dat weet je nog goed, wij woonden toen in Heverlee, was nog met de Evangelische Theologische Faculteit bij, ze waren inmiddels twee zonen, we woonden in een huisje niet zo ver van de faculteit vandaan, en ik weet nog dat de oudsten van Antwerpen bij ons langskwamen. En ons uitnodigden en zeiden van, hey, je hebt bij ons gesproken, we hebben je gehoord, we zouden het fijn vinden dat je erover wil nadenken om bij ons in de gemeente te komen werken. Moet je je voorstellen dat op dat moment die mannen hadden gezegd, Kees en Ans, dit is wat we vragen, kom en we zullen een salaris betalen, we hebben een huis, etc. Dat was ook allemaal zo. Maar we gaan dit tegen je zeggen. Met alles wat jij vertelt, daar zal nooit iemand iets mee doen. Elke bijbelstudie die jij geeft, je mag dit weten, er zal nooit iemand zich iets aantrekken van wat jij zegt. Welke preek je dan ook preekt, het zal geen enkel effect hebben. Je kunt zeggen wat je wilt. Wat denkt u dat ik had gezegd? Ja, dan ga ik dan naar Soest, hè? Of wat moet ik dan hier doen? Ik denk dat wij allemaal iets herkennen van, ja, maar we willen zo graag dat het lukt, dat het ons gegeven wordt. Jeremia is een man die het zo benauwd krijgt, dat hij op een bepaald moment tegen de Heere God dit zegt: Heer, ik kan u niet eens vertrouwen. Hij zegt zelfs dit: Heer, u bent mij geworden tot een loerende beer. Pardon? Dat zegt toch niet van de Almachtige? En hij zegt het. Het is zelfs zo, hè. We houden over het algemeen toch niet van klagende mensen. We zeggen, oh, zeuren. De Heere God heeft het zo belangrijk gevonden dat er klaagliederen in de Bijbel kwamen. Geschreven door Jeremia. En zelfs is zijn naam, die wordt er niet zo vaak gebruikt als gejeremieer. Komt van zijn naam vandaan. Zeuren, klagen, we houden er niet van. Is het niet wonderlijk dat de Heere God juist deze man heeft aangesproken? En waar hij een boodschap heeft die niet populair is, waarvan de mensen, hij roept tot bekering. Ik vind het zo mooi dat we hier zijn, dat wij passie hebben voor wie de God is van Abraham, Isaac en Jacob, dat we geloven in Yeshua, dat we tegelijkertijd weten dat Gods woord zo ongelooflijk eerlijk is om het volk van God weer te geven met al zijn tekortkomingen, met al zijn falen en feilen. Ik, nog pas in een interview, werd me daarna gevraagd en toen zei ik, nou, als ik de schrijver zou geweest zijn die schreef over het leven van David, de grote held, dan had ik wel gezorgd dat ik de zaak van Batseba eruit gelaten had. De Bijbel is zo ongelooflijk eerlijk dat God zegt, en dan snijdt hij zo diep in zijn eigen vlees, dat zegt, ik verdrijf je uit het land. En Jeremia zal dus meemaken dat het volk in ballingschap gaat, het tweestammenrijk. In 586 met de val van Jeruzalem, maar dat zal 70 jaar gaan duren. Het is een hele donkere realiteit. Ik heb me geprobeerd te schetsen. Anders dan deze prachtige zaterdagmorgen waar we van kunnen genieten. En dan Jeremia 31, daar is wat de Heere God zegt. In vers 1 staat dit. In die tijd, welke tijd? Dat is heel boeiend. Het woord kom je vaak tegen bij Jeremia. In die tijd spreekt de Heere, zal ik al de geslachten van Israël tot een God zijn. En zij zullen mij tot een volk zijn. Alleen al dit opschrift, maar ik ga eerst nog wat verder lezen. Zo zegt de Heere, het volk dat aan het zwaard ontkomen was, heeft genade gevonden in de woestijn. Toen ik op weg ging om hem Israël tot rust te brengen, van verre tijden af is de Heere mij verschenen. Met eeuwige liefde heb ik u lief gehad. Daarom heb ik u getrokken met goedertierenheid. Ik zal u weer bouwen en u zult gebouwd worden, maagd Israël. Opnieuw zult u zich tooien met uw tamboerijnen, opnieuw zult u uittrekken in een rijdans van vrouwelijke mensen. Opnieuw zult u wijngaarden planten op de bergen van Samaria. De planters zullen planten en vruchten genieten, want er zal een dag zijn dat de wachters zullen roepen op het bergland van Efraïm: sta op, laten we opgaan naar Sion, naar de Heer onze God. Nog een paar dingen hieruit bespreken uit dit hoofdstuk, maar allereerst dat er staat dat de Heere God zegt, ik zal al de geslachten van Israël tot een God zijn en zij zullen mij tot een volk zijn. Maar als je het allemaal leest, het hoofdstuk daarvoor, dat gaat ook wel over de profetie van verlossing, maar daarvoor dan zie je ook dat niet alleen Israël, maar ook de volken die Israël dingen aandoen, het oordeel aangezegd krijgen. Je kunt dat niet zomaar maken. Ja, zegt God, ik verdrijf mijn volk. Maar wee degene die daar instrumentaal in zijn. Wee degene die dat metterdaad uitvoeren. Die krijgen een geweldig oordeel te horen. En dan daar in Jeremia 31, daar staan die woorden. Zal ik al de geslachten van Israël tot een God zijn. En hier zijn de woorden die niet kunnen slaan. Op de terugkeer in 516 voor Christus van de 70-jarige ballingschap. Dit zijn woorden die gaan over een periode daarna. Het gaat over alle geslachten. Er wordt gesproken over alle stammen. Er wordt gesproken over een volk dat aan het zwaard ontkomen is. Er staat ook dat God op weg ging om Israël tot rust te brengen. En dan staat er, het staat in vers 3, met eeuwige liefde heb ik u lief gehad. Daarom heb ik u getrokken met goedertierenheid. Ik zal u weer bouwen en u zult gebouwd worden, maagd Israël. Dit vind ik misschien wel een van de meest ontroerende woorden uit dit gedeelte. Hier wordt gesproken over een maagd. Een vrouw die nog, zoals de Bijbel zegt, nog geen man heeft toegehoord. Het symbool van reinheid, het symbool van onbedorven zijn. Maar wacht even, we hadden het over Jeremia in die inktzwarte realiteit van dat ogenblik, waarbij hij te horen zal krijgen dat hij juist Israël moet aanzeggen dat ze gehoreerd hebben, dat ze achter de afgoden, de Baalspriesters, de Baal en de Baalspriesters achteraan gegaan zijn. En hier wordt Israël genoemd maagd. De maagd Israël. Opnieuw zult u zich tooien met uw tamboerijnen. Opnieuw zult u uitdrukken in een rijdans van vrolijke mensen. Opnieuw zult u wijngaarden planten op de bergen van Samaria. En misschien dat u dat allemaal al lang weet, maar eigenlijk viel me dat voor het eerst op toen ik de laatste keer in Israël was in dit jaar. De nieuwe gids Leontien Cohen was er erg enthousiast over. Een vrouw die vertelde dat ze komt uit Nederland. Haar vader had bij een bepaalde politieke partij een hele hoge functie. Ik had zijn naam ook wel eens gehoord. Ik zal de meisjesnaam van haar maar niet noemen. Cohen is de naam van de man waar ze mee getrouwd is. En zij vertelde het volgende. Zij reed op haar fiets tussen Zeist en Driebergen in. En dat was hier, heb je dat prachtige bossen natuurlijk. En ze reed en ze was wel opgegroeid met een bewustzijn van wij zijn wel Joods. Maar niet met wat dat geloven dan ook zou kunnen betekenen. En ze vertelde dat ze als meisje van 12 of 13 jaar oud op de fiets naar huis rijdt en ineens valt haar op de schitterende schepping en ineens dringt het tot in het diepst van haar wezen door. Dit kan nooit ontstaan zijn door toeval of tijd. En ze is gaan geloven, het is niet Messias beleidend, maar ze is oprecht gaan geloven, leven met de Tenach, met de Torah, met de Almachtige God van Israël. En ik vond het zoiets moois om dat van haar te horen eigenlijk. Dat zij was dus onze gids en toen vertelde ze over die teksten van die wijngaarden van Samaria. Wat daar voor bijzonder zin is en waarom wij, en dat weet u denk ik ook wel, waarom wij daar zoveel over horen op dit moment. Dat mensen zeggen, ja, je kunt ook letterlijk een wijnstok planten op Samaria. Waarom is dat bijzonder? En toen vertelde zij. Maar natuurlijk ten tijde dat het Ottomaanse Rijk tussen 1517 en 1917 het voor het zeggen had, die 400 jaar, dat er natuurlijk geen wijncultuur, geen druiven meer waren, want binnen de islam, die had het voor het zeggen toen, gebeurt dat niet. Dus die wijnstokken van Samaria, en dat is natuurlijk mijn stelling voor deze morgen, voor deze onverwachte ontmoeting met elkaar, is dit, dat dit woord onder andere laat zien, onvoorstelbare realiteit voor hoe de eeuwige God, inderdaad, ik heb jullie met een eeuwige liefde bemind van jullie gehouden, dat dat waar is. En dat ik daar op een of andere manier, het is lekker weer, maar dat ik daar nog helemaal warm van word als ik me bedenk, dat ik dus leef met die God, Vader, Zoon, Heilige Geest, die van eeuwigheid tot eeuwigheid is en die zegt, ik hou van je, die de gemeente bouwt, die zijn zoon heeft gegeven, en die tegelijkertijd laat zien voor ons unieke generatie, en er zijn jongeren en ouderen aanwezig vanmorgen, middels vanmiddag, dat hij zijn woord waar maakt. Maar nog, dan staat er vers 10, hoor het woord van de Heere heidenvolken. Verkondig het in de kustlanden van ver weg. Dit is wat ze mogen laten horen. Want mijn moeder was voor zover ik weet niet Joods. Ik weet niet of mensen hier zijn met een Joodse achtergrond, fantastisch. Maar ik ben een van die goyim. Ik ben, zoals de Bijbel zo mooi zegt, geënt op die saprijke olijf. Die Israël heet, Romeinen 11. Ik behoor bij die heidenvolk. Verkondig het in de kustlanden van ver weg. Dan weet ik dat er kustlanden zijn, pak Nieuw-Zeeland, die nog verder verwijderd zijn van Israël. Maar wij hebben wel degelijk een kustland hier. Ik kom van origine uit Zeeland, hè. De naam zegt het al, Zeeland. Dit is een verkondiging. Hij die Israël verstrooid heeft het gedaan. Het God zelf heeft dat laten gebeuren, gedaan. Zal het weer bijeenbrengen en het hoeden zoals een herder zijn kudde hoedt. Want de Heere heeft Jacob vrijgekocht en verlost hem uit de hand van hem die sterker was dan hij. Zij zullen komen en juichen op de hoogte van Sion, zullen toestromen naar het goede van de Heere,
naar het koren, de nieuwe wijn, komt er terug, opmerkelijk, de nieuwe wijn, de olie, de lammeren, de runderen, hun ziel zal zijn als een bevloeide hof, ze zullen voortaan niet meer treurig zijn. Hier wordt iets verteld. Het gaat ons, het gaat mij, om wie de Heer Jezus Christus is. En ik vind het, en dat is niet een twee sporenlijn of wat dan ook, maar ik vind het zo mooi om de realiteit van wie de Heer Jezus is, die huilde om Jeruzalem en zei, ik heb jullie vergaderen als in hen haar kuikens, om dit te kunnen meemaken, te kunnen verkondigen, dat God zijn volk thuis brengt. En het is, denk ik, niet nieuw, maar het raakt me elke keer opnieuw, als ik het mag lezen. Ik wil nog heel graag dit met jullie bespreken. Het eindresultaat wat Jeremia, deze jonge man, die zo ontmoedigd was, mocht noemen. Dat vinden we heel makkelijk. Jeremia 31, vers 31. Zie, er komen dagen, spreekt de Heere, dat ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal sluiten. Niet zoals het verbond dat ik met hun vaderen gesloten heb, op de dag dat ik hun hand vastgreep om hen uit het land Egypte te leiden. Mijn verbond, dat zij verbroken hebben, hoewel ik hen getrouwd had, spreekt de Heer. Voorzeker, dit is het verbond dat ik na die dagen met het huis van Israël sluiten zal, spreekt de Heer. Ik zal mijn wet in hun binnenste geven en zal die in hun hart schrijven. Ik zal hun tot een God zijn en ze zullen mij tot een volk zijn. Dan zullen zij niet meer een ieder zijn naaste en een ieder zijn broeder onderwijzen door te zeggen, ken de Heere, want ze zullen alle mij kennen, vanaf de kleinste tot de grootste toe, spreekt de Heere. Want ik zal hun ongerechtigheid vergeven en aan hun zonde niet meer denken. Dit mocht Jeremia uitspreken. Dat is een profetie voor de toekomst. En nogmaals, lees zijn klaagliederen, lees de dingen. Dit is in de volle glorie. Dat God zegt, dit is wat ik ga doen. Ik ga mijn wet in hun binnenste schrijven. Ik ga als het ware hen niet alleen als een opgelegd gebod en verbod, ik ga het in hun hart brengen. We zouden zeggen, we gaan het door de Heilige Geest. Maar dit is toch te groot, man. Dat kan toch eigenlijk niet. En dan lezen we, en daar sluiten we mee af vanaf vers 35. Zo zegt de Heere, die de zon tot een licht geeft overdag, en de vaste orde van maan en sterren tot een licht in de nacht, die de zee opzept zodat haar golven bruisen. Heere van de legermachten is zijn naam. Als deze verordeningen ooit zouden wijken, dan voor mijn aangezicht, spreekt de Heere, dan zou ook het nageslacht van Israël ophouden een volk voor mijn aangezicht te zijn, alle dagen. Zo zegt de Heere, als de hemel hierboven ooit opgemeten zou kunnen worden, en de fundamenten van de aarde beneden onderzocht zouden kunnen worden, dan zou ook ik heel het nageslacht van Israël verwerpen, om alles wat ze gedaan hebben, spreekt de Heere. Twee dingen, die God hier noemt, om te zeggen, het is absoluut, vast en zeker. Of zoals ze in Vlaanderen zeggen, zeker en vast. Het is onmogelijk dat dit niet gaat gebeuren, omdat het ten diepste te maken heeft met wie God zelf is. En dan noemt hij twee zaken. Hij zegt, hij die de zee opzweept, zodat haar golven bruisen. En dan moet ik denken aan, wil ik zeggen, wat is Gods betrokkenheid bij allerlei zaken? Maar wij weten dat de zee opgezweept wordt. Wij weten over Sulawesi. We weten van de letterlijk duizenden doden daar. En hoe mensen dat beschreven en wat je daarvan kunt zien. En dan op een bepaald moment, want het is heel verrassend gekomen. Hè, en een aantal mensen hebben aardbevingen voelen aankomen. 7,5 op de schaal van Richter. Met Palu, hoofdstad met dat vliegveld als belangrijkste plek. En er zijn er zelfs beelden dat je ziet dat die tsunami er aankomt. En dat iemand aan het roepen is en tegen mensen maakt dat je wegkomt. En je ziet letterlijk hoe alles wat solide is, begint te golven en te bewegen. Dat is heel opmerkelijk. Misschien hebben jullie dat van de week meegekregen of gehoord. Dat er een christen van Batik Air, een Indonesische piloot, en je weet, het is het grootste moslimland van heel de wereld. Die kwam met zijn vliegtuig aan met een co-piloot. Hij is de gezagvoerder. Hij ging landen en hij had een onrust, een heilige onrust in zich, wat hem ertoe bracht om die hele vlucht lofliederen en lofgezangen te gaan zingen. Niet via de luidsprekers, niet via de this is your captain speaking, maar wel zodat zijn co-piloot, een moslim, zei zo: we kunnen wel een cd opnemen met lofprijzenmuziek van je. Op het moment dat hij de landing inzet, je moet weten, Palu ligt tussen twee bergketens in, en ze noemen dat het dal van duisternis. Dat heette daar zo. En op het moment dat hij dus aanvliegt en hij kent dat, want het is iets waar je regelmatig op aankomt, weten, ik moet Psalm 23, moet ik noemen. Dus hij heeft Psalm 23 voor Gods aangezicht, zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis. Ik vrees geen kwaad, u bent met mij. Hij landt. Er is nog niks aan de hand op dat moment. Hij blijft die onrust houden. Ik vind het ook zo'n prachtig voorbeeld hoe God je heilig onrustig kan maken. En op het moment, hij zet alles op alles. En er is iemand in de verkeerstoren en die zegt, hij zegt, ik wil weg.